We zijn constant bezig. Oh, ik moet straks nog dat doen. Oh, ik moet dit nog doen. Ik moet dat doen. En daardoor trek je jezelf constant uit het nu. Waardoor het lichaam zich onveilig voelt. Want hij kan helemaal niet weten wat er dadelijk komt. Waardoor alles activeert en weer constant in die overlevingsmodus zit.
Ja, wat kom je veel tegen?
Nou, dat eigenlijk gewoon de meesten gewoon niet weten wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En ik zei, ja, ik kan prima ontspannen. Want ik ging toen nog hard werken. Maar in het weekend op stap. En dan zoop ik mijn eigen lam, zeg maar. Ja. En dan kunnen we er op maandag weer tegenaan, dacht ik. Weet je wel. Ze zei, ja, dat is geen ontspanning. Ja, ik geef je ook een koptelefoon. Je moet luisteren naar die dame. Nou, dat was mijn eerste ademoefening eigenlijk. En ik moest gewoon rustig ademen. Rustig in, langzaam uit, steeds langzaam. En binnen 3 minuten raakte ik eigenlijk complete paniek, man.
Oh joh.
Ja. Dus ik kreeg eigenlijk gewoon een complete paniekaanval.
Oh.
Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg.
Nee. Welkom bij de Bewust Genieten podcast.
Ja.
Naast mij zit Ruud.
Ja.
Ruud van?
Van de Wiel.
Van de Wiel.
Ja. Ja.
Oh, ik heb toevallig vanmiddag een traject afgerond met Eva van der Wiel.
Ah, kijk eens aan. Geen familie, denk ik.
Nee. Ruud is ademcoach, onder andere. En wij gaan een podcast opnemen over onder andere ademwerk. Maar ook over iets wat jij net al zei. Is dat jij veel ziet dat heel veel mensen en heel veel problemen die mensen ervaren vaak allemaal op hetzelfde neerkomen. Dat is te veel stress.
Stress, ja, precies.
En die stress heeft dan weer verschillende oorzaken. Dus mij lijkt het ook tof om in gesprek te gaan. En ook alle luisteraars die nu luisteren mee te geven wat ze eventueel kunnen doen of kunnen onderzoeken, waardoor die stress ook weer vermindert.
Ja.
Want ik denk eerlijk gezegd, als ik ook naar mezelf luister, ik bedoel, mijn grootste valkuil is dat ik het te druk maak voor mezelf.
Ja, we willen vaak te veel en te veel tegelijk, te snel. En dan begint gelijk al die stressmodus op te komen, zeg maar.
Ja. Oké, heel even voor de mensen die je niet kennen, heb ik daar gevraagd, wie ben jij? Maar voordat ik het vergeet, waar kun jij bewust van genieten?
Waar kan ik bewust van genieten? Nou, ik geniet sowieso vaak als ik in de natuur ben. Dus mooie wandeling in de natuur. Ik kom toevallig net terug uit Zwitserland ook. Als ik daar in de bergen ben, in de sneeuw was het dit keer ook, dan geniet ik sowieso maximaal. Skiën is ook een van mijn grootste hobby's, maar nu was ik er meer voor een winterretraite. Maar daar geniet ik van. Goede gesprekken, diepe gesprekken geniet ik ook van. Dus mooi dat ik hier in een podcast zit. En eigenlijk de simpele kleine dingen, gewoon af en toe eens even vertragen. En zelf, als ik diep in meditatie zit bijvoorbeeld, dan voel ik me misschien nog wel het beste, zeg maar. Dus momenten stilstaan bij jezelf, daar geniet ik er heel erg van. En met anderen in goede gesprekken en dat soort dingen.
Ja, want je hebt ook, vertelde jij net, in een klooster gezeten, in een monnikklooster. Ja. Misschien ook leuk om daar dadelijk iets over te delen.
Ja.
Maar voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij, wat doe jij?
Ja. Ik ben dus Ruud van der Wiel, ademcoach. Daar ben ik niet altijd geweest. Ik ben ademcoach geworden. Sinds 2018 ben ik eigenlijk daar echt fulltime mee bezig. Maar ik heb daarvoor altijd, ik vertelde het je net al kort, een drankenroothandel gehad. Dus iets heel anders. Ik ben eigenlijk een beetje mijn levensverhaal vanaf jongs af aan. Heb ik altijd super heftig last gehad van eczeem en astma. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad in mijn leven. En toen ik heel jong was, anderhalf, was het echt voor mijn ouders ook niet meer te doen, zeg maar. 3 keer in de week, bij wijze van het ziekenhuis, ze wisten niet wat ze moesten doen. Alleen maar smeren en troep, zeg maar. En op een gegeven moment waren mijn ouders ook een beetje te einde raad van wat er nog mee kon gebeuren. En toen zijn mijn ouders eigenlijk bij een van dat dametje geweest, die wat meer de spirituele kant, zeg maar, omdat ze ook niet meer wisten wat ze met me aan moesten. En toen kwam ik bij die dame, een oude dame, en dat was eigenlijk de enige dame waar ik gewoon in 1 keer rustig werd. Waar ik gewoon bij die vrouw op schoot ging zitten, terwijl die vrouw niet kende.
Yeah.
Toen zei ze eigenlijk ook gewoon na 10 minuten, dat is goed zo, ga maar naar huis, dat komt helemaal goed. En 2 dagen later begonnen mijn klachten minder te worden, zeg maar. En dat verhaal hebben mijn ouders ooit een keer verteld. En dat heeft me altijd bijgebleven. Dat ik dacht, oké, hoe wazig werkt dit, zeg maar.
Ja.
Maar toen is de hele heftige kant van het eczeem is altijd minder geworden. Maar het is altijd een beetje rode draad in mijn leven geweest. En altijd als ik nu terugkijk, vooral op momenten dat ik dus spannende momenten moest beleven rond mijn verjaardag. Of als ik op school iets moest presteren of dat soort dingen. Dan werden altijd mijn klachten erger.
Ja.
Was ik me toen niet zo bewust van. Maar als ik terugkijk, dan kwam precies die momenten uit waar de pieken waren, zeg maar. En dat ging eigenlijk heel goed. Totdat ik... ik heb hier eigenlijk ook hier altijd in Boksel op school gezeten. Okay. Dus heb ik het Sint-Lucas gedaan. Ik weet niet of...
Ja, die ken ik.
Dus ik wilde eigenlijk grafisch vormgever worden. Alleen in de derde moest ik stage lopen. Toen zat ik op kantoor. Toen dacht ik, hier word ik niet gelukkig van, zeg maar.
Ja.
Toen kreeg ik dus ook weer heftigere eczeem.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, ja, dit is niet precies wat ik wil. Toen ben ik gaan reizen na school. Omdat ik het eigenlijk niet wist. Maar
naast school?
Of nee, na school. Dus ik heb het jaar nog afgemaakt toen. Dus in de derde moest ik stage lopen. Moest nog een jaar. Maar ik vond de school wel leuk. Maar ik dacht, ik ga niet heel mijn leven op kantoor zitten. Daar word ik nou na een jaar al zwaar ongelukkig van. Ja. Dus dat ga ik niet doen. Maar toen wist ik dus niet wat ik wel wilde. En toen dacht ik, ja, ik wil altijd nog een keer een wereldreis gaan maken. Als ik het nu niet doe, doe ik het misschien nooit meer. Dus toen ben ik eigenlijk op reis gegaan. Alleen, ja, ik zat op school. Ik had eigenlijk geen geld. En in die tijd ging ik heel veel op stap ook. En toen dacht ik... toen was ik 16 of zo, 17.
Ja.
En toen zei mijn pa ook tegen me... Ja, als je nou wil sparen voor die reis... dan is het misschien beter als je gewoon achter die bar gaat staan... in plaats van aan de voorkant. Dus ben ik eigenlijk begonnen als barman.
Okay.
Om geld te verdienen voor die reis.
Dit is serieus de aanleiding ook? Dat hij dat zei en dat jij doet achter de bar in plaats van aan de bar?
Ja, toen ben ik gewoon... toen dacht ik, ik kan gewoon eigenlijk gewoon solliciteren bij die kroeg... en kijken of ik daar kan werken.
Ja.
En toen ben ik inderdaad als barman begonnen... een half jaar of zo, toen ben ik gaan sparen, uiteindelijk op reis gegaan. En toen ik terugkwam, wist ik het eigenlijk nog steeds niet. Ik heb gewoon alleen maar zitten feesten en...
Kijk, dit vind ik nou perfect. Dankjewel dat je dit vertelt. Het perfecte voorbeeld wat ik wel eens een keer in een podcast ook heb verteld, is... ik kwam ook best veel mensen op reis tegen en ik vraag altijd gewoon gelijk de eerste vraag. Ik stel iets van, wat is je grootste droom?
Ja.
Of waar droom je van, bijvoorbeeld, hè? En nou dan ga ik altijd een beetje kijken van oké, waar staat iemand? En dan gauw genoeg, heel vaak is het zo dat iemand een beetje zichzelf wil uitvogelen op reis of niet weet wat hij wil.
Ja.
Vervolgens voel ik aan hoe ze praten of wat ze doen, zeg maar, dat ze gewoon een beetje gaan feesten of dat vertellen ze dan ook.
Ja.
En ik weet dat er heel veel mensen zijn uit ervaring, in ieder geval wat ik heb meegemaakt, die dan gaan reizen om te ontdekken wat ze willen of wie ze zijn of wat dan ook.
Ja.
Maar dat ga jij niet per se vinden op reis. En helemaal niet als je gaat feesten.
Nee, precies.
Want ik geloof dat je heel veel leert op reis. Heel veel. Maar dat je uiteindelijk het gaat ontdekken door de juiste vragen aan jezelf te stellen en te voelen.
Ja, daar ben ik 100% met je eens. Alleen, dit was... die reis, zeg maar, was... je bent jong en je wil wat.
Ja, tuurlijk.
Dus we gingen eigenlijk alleen maar... We zouden ook daar... ik ben uiteindelijk toen naar Australië gegaan met een vriend van school.
Mm-hmm.
En toen zouden we ook gaan werken daar. Maar hebben we ook niet gedaan. We dachten, als we terugkomen, kunnen we ook over geld verdienen. Het is veel te mooi hier. We gaan gewoon alleen maar... dus we hebben eigenlijk alleen maar in Australië en Indonesië zijn we geweest. En alleen maar gesurfd en gefeest, zeg maar.
Yeah.
En mooie dingen gezien. Mm-hmm. Het was ook heel leuk. En heel veel vrienden mensen leren kennen waar ik nog steeds veel contact mee heb met sommigen.
Mm-hmm.
Het was gewoon een hele mooie tijd. Alleen was het niet per se de tijd voor introspectie, zeg maar. Ik ben alleen maar bezig geweest met feesten.
Ja. Yeah.
En toen kwam ik dus terug. En plat zak, geen geld meer.
Mm-hmm.
Die kroegeigenaar, die had eigenlijk... toen wel druk was rond de feestdagen ook. Een beetje deze tijd kwam ik weer terug, zeg maar. En die man had ook een vuurwerkwinkel waar veel werk in was. Dus ik kon daar weer wat geld verdienen. Dus ik dacht, ik ga mooi eens gewoon volle gas weer werken bij hem. Dan kan ik in ieder geval weer een buffertje opbouwen. Maar ja, dan blijf je, voordat je het weet, een beetje daarin hangen.
Ja.
Dus na een paar maanden dacht ik, ja, als ik dit blijf doen, dan sta ik de rest van mijn leven achter de bar. En dat wil ik ook niet. Maar ik vond wel dat horecaleven gewoon heel... interessant en leuk, leuke mensen. Ik hou er wel van om onder de mensen te zijn, een sociaal beest te zijn. En toen dacht ik, ja, ik heb een opleiding grafisch vormgeven gedaan, dus, maar daar wil ik niet. Maar ik wil eigenlijk wel iets met het iets met verkoop of Maar dan misschien in de horeca. Dus ik wilde eigenlijk gaan solliciteren bij Heineken als accountmanager.
Okay.
Maar ja, helemaal geen opleiding daarvoor. Dus mm-hmm. Ik mocht niet eens op gesprek komen, zeg maar.
Okay.
En toen dacht ik, ja, dan moet ik maar iets anders gaan zoeken. En toevallig een vriend van mij, die had ook een, een beetje partyverhuurbedrijf, zeg maar. En die werd benaderd door een biermerk of hij hun agent in de buurt wilde worden. Mm-hmm. Nou, voor hem was het een beetje hobby ernaast. Maar dat zei hij tegen mij. Toen heb ik eigenlijk die man gebeld. En toen ben ik s'avonds met die man gaan praten. En ik dacht, dit ga ik gewoon doen. Dus de volgende dag zat ik bij de KVK en heb ik mij ingeschreven. Ben ik bierenhandel begonnen.
Ja. Yeah.
En dat is uiteindelijk uitgegroeid. Want... Zo, sorry.
Alex voor de hond, mensen.
Ja. Zo. Nee, maar dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een drankengroothandel. Dus ik ben begonnen met alleen bierfus te verkopen.
Mm-hmm.
Maar ja, dan komen er op een gegeven moment natuurlijk andere dingen bij. Dus dan ga je bouwen. En ik was, ja, heel erg, ik wilde heel graag succesvol worden en dat soort dingen. Dus ik ben vanaf mijn 19e begonnen en alleen maar gas gaan geven.
Mm-hmm.
En dat ging eigenlijk heel goed. Dus het bedrijf werd steeds groter. En ik bleef de heel de buurt, heel de regio, zeg maar. Alle kroegen, restaurants leefde ik drank.
Mm-hmm.
Maar wat er dus eigenlijk gebeurde in die jaren, hoe groter het werd, hoe succesvoller ik werd, hoe meer ik aan het gas geven was, hoe erger ook weer mijn eczeem werd.
Oké, okay, ja.
En uiteindelijk waren er ook nog allerlei andere klachten. Want op het einde ging ik ook slechter slapen. Ik had heel veel, ging ongeveer 2 keer in de week aan de masseur om mijn spieren, mijn nek en zo los te maken. En dan dacht ik altijd, ik kom van het sjouwen.
Oh, ja.
Maar wat er eigenlijk aan de hand was, is dat mijn lichaam gewoon constant in die stressmodus zat. Yeah, constant yeah. aan. Ik was heel dag mensen aan het helpen. Ik wilde de goedkoopste, de snelste service, de beste service. Alles moest goed zijn, zeg maar.
Mm-hmm.
En mensen konden me heel de dag bellen. Maar ja, dan sta je dus voor het 24/7 aan.
Ja.
En dan krijg je weer klachten.
Ja.
En uiteindelijk was die eczeem werd weer zo erg dat ik dacht, ik moet hier iets mee. En toen kwam ik op een gegeven moment bij... ik ging weer van alles proberen en... veel werkte niet. Maar ik kwam op een gegeven moment bij een acupuncturist terecht.
Oké. Okay.
En dan ging ik acupunctuur doen. En lag ik daar een half uur.
Prikken,
hè? Naalden in me. En dan was ik wel iets rustiger. Maar het deed eigenlijk niet zoveel.
Doet dat eigenlijk pijn, acupunctuur?
Nee, het doet niet echt pijn. Maar soms als ze de goede plek raken, dan is het net alsof je zo'n stroomschokje krijgt. Want acupunctuur, we hebben allemaal energiebanen in ons lichaam. Hè? Eigenlijk mm-hmm. moet je het ook gewoon zien als elektriciteit.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Die naalden die creëren eigenlijk een soort micro stroming, zeg maar, in je lijf. Waardoor die punten weer meer geactiveerd worden.
Oké, okay, ja. Yeah.
Dus je kan een beetje dat, net als dat je heel klein een beetje stroom krijgt, zeg maar. Soms kan dat zo voelen.
Ja. Yeah.
Maar ik werd er op zich wel relaxed van, maar het deed niet zoveel. Maar toen na 2 keer zei die dame tegen mij, ja Ruud, jouw probleem is, je kan gewoon helemaal niet ontspannen.
Hmm.
En ik zei, ja, ik kan prima ontspannen. Want ik ging toen nog hard werken. Maar in het weekend op stap. En dan zoop ik mijn eigen lam, zeg maar.
Ja.
En dan op zondag ontspannen, niks doen.
Kijk,
en dan, ja, precies.
Ja.
En dan kunnen we er op maandag weer tegenaan, dacht ik. Weet mm-hmm. je wel. Ze zei, ja, dat is geen ontspannen. Jouw lichaam zit altijd in die overlevingsmodus.
Mm-hmm.
En ja, ik was me toen nog helemaal niet bewust van mijn autonome zenuwstelsel en die fight and flight en
yeah.
ooit van gehoord, maar mm-hmm. ik zat eigenlijk altijd bovenin. En wat ze zei, toen zei ze, oké, maar we gaan dus gewoon vandaag bezig zijn met ook jou leren ontspannen. En ze ging gewoon weer die acupunctuur, ze deed die naalden in me. En toen zei ze, ik geef je ook een koptelefoon, je moet luisteren naar die dame. Nou, dat was mijn eerste ademoefening eigenlijk. En ik
okay.
moest gewoon rustig ademen, rustig in, langzaam uit, steeds langzaam. En binnen 3 minuten raakte ik eigenlijk complete paniek, man.
Oh joh.
Ja, dus ik kreeg eigenlijk gewoon een complete paniekaanval.
Oh.
Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg.
Nee.
Ja, want het werd helemaal heet zo. Het ging helemaal, mijn armen werden zwaar en het ging richting mijn hart.
Mm-hmm.
En ik denk, ik krijg hartaanval, ja.
Nee.
Ja, maar dat was niet. Dus ik riep ook naar die dame, ik zei, help, gaat niet goed.
Oh.
Zei ze, ja, het gaat wel goed, maar dit is de eerste keer dat jij leert... ontspanning, rust ervaart. En dan ben je zo niet gewend dat je gewoon compleet van in paniek raakt.
Ja, yeah. Wow.
En toen dacht ik, oké, dat is wel waanzinnig. Maar ja, toen ik bij die dame zat, weet je ook, ik had eczeem, maar ik zat altijd zo, altijd onrustig, alleen maar bewegen.
Ja. Yeah.
Beetje ADHD ook, zeg maar mijn lichaam die was gewoon nooit veilig als het ware. Dus die zat altijd in die drukmaakmodus.
Ja. Yeah.
En daar maakte ik in één keer die shift van, boven naar beneden. En ja, voelde heel onwerkelijk, zeg maar.
Ja.
En toevallig in die tijd was ik ook bezig met mijn bedrijf. Ik wilde het nog groter maken, nog succesvol. Ik dacht, ik moet opschalen. En dan heb ik ook minder stress, meer personeel erbij. Dat komt allemaal goed.
Oh, ja.
Dus ik had eigenlijk een soort... ik had twee gasten op internet over praten. Toen nog helemaal niet zo bewust van wat het was. David en Arjan de Kok. Of David de Kok en Arjan. Ken je die? 365 dagen succesvol.
Oh, ja, 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 zeker.
Nou, dat was toen... ik had er eigenlijk helemaal niet in verdiept. Maar ik had die... een business seminar van hun gezien. En hoe hun praten over geld en opschalen, dacht ik, oké, interessant. Toen heb ik me eigenlijk gewoon blindelings ingeschreven. Gewoon om intuïtie als het ware. En helemaal niet gekeken wat het eigenlijk was. Maar ja, dat was eigenlijk een heel erg proces. Ik dacht dat het echt een business track was. Maar het ging er ook om natuurlijk over jezelf. Want het kan niet goed gaan met jouw business als je niet weet wie je zelf bent. En dat het niet goed gaat met jou.
Klopt.
En daarin leerde ik eigenlijk heel veel ook over mezelf... ja, leerden we voor het eerst een stukje visualiseren, mediteren, zeg maar. Maar kwam eigenlijk ook weer in de tweede of derde dag, kwam ook weer ademhaling voorbij. En toen gingen we wat intensievere ademsessie doen. En ja, na een uur zo'n ademsessie voelde ik me als god, man. Ik dacht, ik kun je de wereld weer aankomen. Echt, voelde zoveel kracht in mijn lijf en zo'n diepe rust, zeg maar. En ik had van allerlei inzichten. En... ik dacht, ik kan heel de wereld weer rijden. En ik ging naar huis. Die nacht sliep ik als een baby, zeg maar. Terwijl die tijd sliep ik eigenlijk ook nooit echt meer optimaal. Ik had heel vaak van die binaural beats nodig om in slaap te komen en zo. Maar ik sliep heel goed. Ik werd 's ochtends helemaal fris wakker. Dag na ook. En twee dagen later werden mijn klachten minder. Dus mijn zenuwen werd minder. Mijn huid werd rustiger.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oké, dit is interessant. Het is nu al de tweede keer in een maand dat er iets met ademhalen mij zo... heftig beïnvloed, zeg maar.
Yeah.
En toen dacht ik, ik moet hier meer over weten. En eigenlijk in dat jaartraject toen kreeg ik ook van allerlei andere inzichten, want nou, eigenlijk word je net ook over gevraagd van waar word je gelukkig van, of waar geniet je van. Wij moesten gaan visualiseren en ik zag mezelf allemaal op plekken waar ik op dat moment in mijn leven nooit was, zeg maar. Weet je wel, waar word je gelukkig van, waar word je rustig van. Ik zag mezelf in de bergen, ik zag mezelf lopen op een strand, van allerlei stukken. Ik dacht, nou, dit is helemaal niet mijn leven hoe ik nu leef, weet je wel. Maar als ik dat dus schijnbaar belangrijk vind, of dat dat naar boven komt, dan moet ik toch iets veranderen, weet je wel. En heel vaak blijven we allemaal maar hangen, omdat we denken, ja, dit moet. En, ja. Maar ik dacht, ja, ik word bijna 30. Als ik nu mijn leven niet verander, dan doe ik het nooit meer. Dan zit ik op mijn 60 nog steeds zelf te doen.
Ja.
En ja, ik kreeg ook inzicht. Ik dacht, ja... je ziet zoveel mensen struggelen en niet eigenlijk gewoon hun
pad volgen.
Beste leven leven, laat ik het zo zeggen. Waarom zou ik zelf ook weer zo gaan lopen lijden? Omdat ik denk erg succesvol in te moeten zijn, moeten bewijzen. Mijn vader is bijvoorbeeld ook ondernemer.
Ja.
En ik denk ook wel, ben ik ook wel achtergekomen dat ik een beetje toen het aan het doen was om te bewijzen. Dan zie je wel dat ik het ook kan.
Tuurlijk, het heeft bijna ieder man.
Ja, elke man inderdaad, die is toch naar die erkenning op zoek ergens. Dat heb ik ook met hem uitgesproken. Hij zei ook, ja, hey gast, doe wat je leuk vindt. En niet om mij naar je zin te maken, zeg maar.
Ja.
En toen heb ik ook besloten, eigenlijk na een jaar... ik heb uiteindelijk twee keer dat traject gedaan, zeg maar. Maar het eerste jaar voor mezelf, tweede jaar, om meer te leren van... hoe werkt het nou, om met een andere bril daarna gaan kijken.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk mijn bedrijf verkocht in 2018. En toen ben ik op reis gegaan. Wel met de insteek, ik vond het ademen super interessant. Ik vond persoonlijke ontwikkeling heel interessant, dus... die tweede reis was een hele andere insteek dan die eerste reis, zeg maar, waar ik alleen maar ben wezen feesten.
Ja.
Die tweede reis, dus in 2018 ben ik echt gewoon ja, op een interne reis gegaan van wie ben ik nou, weet je wel.
Mm.
Ik was dus altijd met iedereen bezig naar de zin te maken, ook in mijn bedrijf. Ik wil altijd het goed doen voor de buitenwereld. En wat ik ook heel vaak zei is, zei ook vrienden wel eens tegen mij, je bent een soort chameleon. Je kan, zeg maar, met... een putje schepper of zwerven kan je goed overweg, maar je kan ook met minister-president praten, bij wijze van.
Ja.
En ik zag het altijd als mijn kracht. Ja, weet je wel? Dus als je met iedereen mee kan, dan gaat het altijd goed, maar dan ben je een soort chameleon.
Mm-hmm.
Maar toen kwam ik eigenlijk ook achter, oké, maar wat als je al die kleuren bent, maar welke kleur is dan, welke ben jij dan in de basis, weet je wel?
Ja.
En ik kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal niet wist wie ik was, wat ik belangrijk vind, want ik ben altijd bezig geweest met wat verwachten ze van mij
en
dat aan het doen. Weet je wel?
Yeah.
En toen dacht ik, oké, daar ga ik anders doen. En toen ben ik uiteindelijk op reis gegaan. En begon in Thailand. Met die ademcoach uit Nederlands waar ik in die sessie mee had gewerkt, Tom van Huistee. En uiteindelijk ben ik dus naar Thailand gegaan, daar 2 maanden met hem eigenlijk opgeleid tot ademcoach, zeg maar. 2 maanden met hem ook elke dag sessies gegeven. En uiteindelijk daar in Thailand in Koh Phangan kwam er eigenlijk ook een hele andere spirituele kant daar van het eiland. En liep van allerlei hippies en iedereen is met persoonlijke ontwikkeling bezig.
Yeah.
Dus je wordt van allerlei dingen, kwam er op een pad die ik eigenlijk nog nooit eerder had meegemaakt, maar wat wel heel veel inzicht heeft gegeven, zeg maar.
Yeah.
En toen uiteindelijk kwam ik daar een Russische dame tegen, die keek me in mijn ogen. Dat was ook op een of andere festivalachtig iets. En toen zei ze ook, je wordt te comfortabel hier weer. Als je echt wil leren, dan moet je weer verder en je moet naar India nu. Zij zei gewoon uit het niks tegen me.
Dat zei zij ineens.
Ja, dus dat vond ik wel bijzonder.
Ja.
Toen dacht ik, oké, misschien moet ik maar gewoon luisteren, want het klopte wel, weet je wel. Ik had daar wel een beetje al mijn dingetjes gedaan en ging weer bijna richting die feestkant, als het ware van, het is allemaal wel relaxed en ontspannen. Maar ik dacht, nee, het klopt, ik ben hier eigenlijk om gewoon te leren en te ontdekken. En anders heb ik daar ook alleen een stukje Thailand gedaan en leuk gehad, maar misschien moet ik wel weer verder.
Ik heb altijd op reis, dan wat je nu vertelt, dan denk ik allemaal aan, schiet je er allemaal beelden, dan ontmoet je iemand en die zegt dan 1 zin of 1 woord of je hebt daar een kort gesprek mee.
Ja.
Het voelt alsof iedereen een soort gids is die jou even iets komt vertellen. Daar heb ik op reis altijd. Het voelt heel magisch ook dan.
Ja, nou, precies, daar heb ik nog wel meer verhalen over. Synchroniciteit en dat soort dingen.
Ja.
Maar dus precies dat die gids op de juiste momenten dingen zeggen, die juiste momenten ergens heen sturen.
Ja.
Toen ben ik dus naar India gegaan, maar ik had geen idee waar ik heen moest of iets.
Ja.
Dus ik had een vliegticket naar Delhi geboekt.
Ja,
en,
gekhuis.
Ja, precies. Dus ik kwam, ik was naar Koh Phangan geweest. Toen ben ik daarna nog naar een ander heel rustig eiland. Ik weet eigenlijk niet eens meer de naam. Maar ik was helemaal chill, zeg maar.
Ja, in India.
Ja, kwam ik in India. Dus ik had op Delhi gevlogen. Nou, vliegveld ging nog wel. Dan moet je met zo'n een soort metro naar de binnenstad. En in één keer, die deuren gingen open. Fucking heet.
Niet vieze, normaal.
Vieze, vuile, wallen en luchten, zeg maar.
Yeah. Ja,
ik werd een soort van aangevallen door 30 van die taxi gasten die willen hebben. Er kwam zo eentje aan zonder benen op zo'n skateboard en zwerfhonden.
Ja.
Super intens. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou?
Ja.
En ik dacht ook, ik moet hier weg. Weet je wel, dus ook al word ik nu opgelicht.
Ik had dat ook op Delhi, man. Ik wilde zo snel mogelijk daar weg, jongen. Ik kreeg echt cultuurshock.
Ja, ik ook. Nou, uiteindelijk had ik zo'n taxi gepakt. Ik zeg, breng me maar ergens heen. Maar ook die hotels, alles zo smerig. Ik denk, ik wil hier helemaal niet blijven, joh. Ik ga het hier niet vinden, zeg maar.
Ja. Yeah.
Dus toen ben ik eigenlijk direct teruggegaan naar het vliegveld. En toen heb ik een... Want ik had dus eigenlijk ook wel gehoord Rishikesh, weet je wel, dus ik ben eigenlijk gelijk teruggegaan naar het vliegveld en toen dacht ik, oké, dan ga ik mijn ticket naar Rishikesh boeken en dan zie ik wel. En toen stond ik dus in het vliegveld in Rishikesh, of in Delhi, en er stond voor mij een man met een kindje, een meisje van 3 ongeveer. En die was helemaal in paniek, die man, en niemand hielp die man, dus ik liep naar hem toe, ik zeg, kan ik je helpen, want ik zie dat het niet helemaal... goed gaat, ja. Dan was hij dus de tickets kwijt, maar hij stond er met zijn dochtertje van 3 en verder niks en een hoop koffers. En ik zei, nou, ik wacht hier wel, ga jij even zoeken.
Ja.
En dan binnen 2 minuten had hij zijn ticket gevonden.
Oké.
En toen raakte ik met die man aan het praten. Hij kwam dus ook uit Rusland. En hij ging naar zijn baba toe, naar zijn leermeester, zeg maar, in de bergen, om zijn dochtertje te laten zien. Want die, hij was al 50 of zo, maar... hij wilde al jaren met zijn vrouw een kind, zeg maar. Maar het lukt allemaal niet.
Mm-hmm.
En hij was bij die baba in de leer. En die zei op een gegeven moment, jij moet naar huis. Ontspan. En het komt goed. Binnen een jaar krijg je een kind. En een dochtertje, noem het er zo en zo. En hij was daar dus om dat dochtertje te laten zien.
Oké, wow.
Ja, dus dat was wel interessant. Maar toen zei hij, ja, ik zie dat jij zoekende bent. Je weet eigenlijk... Ik weet echt bij God niet wat ik hier kom doen, zeg maar.
Yeah.
Hij zei, dan wil ik je als dank meenemen in mijn... weg, zeg maar. En hij zegt, ik kom hier al 30 jaar, ik weet overal...
Wow,
ja.
Vet hè? Ja, dat dus, zijn dan de mooie dingen, jongen, die je meemaakt.
Het is weer over zo'n ding wat in één keer zo'n gids is, zeg maar.
Yeah.
Ja. Toen ben ik met die man eerst in Rishikesh een tijdje geweest. En uiteindelijk heeft hij me meegenomen naar de Ganges. hebben zo'n, aan het begin van de Heilige Gang, zeg maar, komen eigenlijk twee rivieren bij elkaar.
Ja.
En dat is voor Indiaanse mensen een heel belangrijk punt van zuivering. Want heb je de mannenenergie en de vrouwenenergie, zeg maar.
Mm-hmm.
En daar een soort cleaning ritueel gedaan. En toen heeft hij me daarna mee de berg ingenomen naar die leraar van hem.
Ja, hoe heet die?
Ja, Baba. Ze heet allemaal Baba G, hè?
Ja, 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 ja.
Ja, ik weet niet. Ja, Baba G, maar had nog een andere naam. Maar hij leefde boven ergens op een berg. Een heel kleine ashram.
Mm-hmm.
En heel die berg was eigenlijk vroeger kaal. En nu leefden er superveel beesten. En had heel die berg beplant. En supermooie plek. En boven de top was een heel klein ashram. En daar ging ze elke dag, elke ochtend bidden, mediteren.
Mm-hmm.
Moest je overdag eigenlijk een soort karma yoga doen. En je kon hem vragen stellen. En het ging eigenlijk heel erg naar binnen gaan. En leren over het pad van yoga ook een stukje, zeg maar.
Mm-hmm.
Terwijl ik toen eigenlijk nog helemaal niet zo met yoga bezig was. Maar ook niet echt in de asana, zeg maar, in de klassieke dingen. Maar andere overvoeding, je mindset en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dan kon je die man vragen stellen. En op een gegeven moment, na een week of zo, zei hij ook van, oké, ik denk dat je nu het... Hij zei die Russische man eigenlijk, die vertaalde het ook een beetje voor mij. Maar hij zei, je neemt altijd het makkelijke pad. Ik wilde door naar Nepal. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, dan moet je nu niet gaan vliegen weer en naar het volgende. Maar ga nou eens door de bergen gewoon je weg, zeg maar. En toen ben ik dus uiteindelijk in Nepal uitgekomen. En daar ben ik dus... Ik had toen heel veel last van mijn astma, kwam weer terug. Ook door die pollution daar, die vervuiling. En ik wilde eigenlijk in Nepal gaan wandelen, zeg maar. De berg in, Himalaya. Maar ik had zo last van mijn ademhaling dat het eigenlijk niet ging.
Qua de lucht. Ja, 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 ja. En, dat was in de zuurstof bedoel je toch?
Ja, ja, eigenlijk de vervuiling denk ik. Dat het gewoon hielp aan die astma.
Ja.
En als ik nog een stukje verder kijk, kwam er toen... Je gaat ook gewoon een persoonlijk proces in, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat is mijn laatste heftige aanval ook geweest. Maar het was net dat het de laatste cleaning was om alles uit mijn lichaam te halen, zeg maar.
Yeah.
Dus omdat ik eigenlijk zo geconfronteerd werd ook met dat reizen, zeg maar. In dat stuk van India naar Nepal heb ik het gevoel dat ik 10 keer bijna dood ging, zeg maar.
Yeah.
Door hoe die wegen daar zijn en stress en alles, zeg maar. Op je zelfvertrouwen daar in een land wat je niet kent.
Ja.
Maar toen, en die man had ook al tegen mij gezegd dat ik eigenlijk naar het klooster moest. En dat was al een keer eerder voorbij gekomen. En toen ging het weer niet met mijn ademhaling. En toen was ik eigenlijk aan het balen dat ik zat in Pokhara toen. En toen zat ik met een jongen die ik ook via 365 dagen leerde kennen. Die was daar ook, die had net een hike gedaan. En bij mij ging het eigenlijk helemaal niet. Toen zaten we in een cafeetje en toen zat er al naast me een dame en die zat weer te vertellen dat ze dus die dag erna naar het klooster ging in Kathmandu.
Ja.
En dat daar een of andere cursus begon voor 2 weken.
Ja.
En toen dacht ik, ja, is het nou de derde keer?
Moet erheen.
Ik ga daarheen.
Ja.
Dus heb ik s'avonds een bus gepakt en ben ik naar het klooster gegaan.
Ja.
Toen heb ik dus in Nepal en Kathmandu in een klooster gezeten voor een aantal weken. En echt veel geleerd. Was start van het boeddhisme, eigenlijk het begin van boeddhisme lering, zeg maar. En elke dag ging het over een bepaald thema vanuit de lering, de dharma van de Boeddha, zeg maar.
Mm-hmm.
Al die dagen, ik heb daar zoveel geleerd, jongen. Alle steentjes vielen op zijn plek, zeg maar. Alle puzzelstukjes vielen op zijn plek, waarom bij mij mijn relaties nooit lukte, waarom ik me eigenlijk zo over de vlos heb geholpen met werken. Zoveel inzichten gehad. En elke dag ging het over één thema. We begonnen in stilte. Dus we gingen 's ochtends mediteren. Dan kreeg je eigenlijk een soort les. En dan was het helemaal in stilte tot het middageten, zeg maar. En 's middags had je eigenlijk discussiegroepen. Dus er zaten mensen uit heel de wereld. Dat klooster, het Kopan-klooster is echt ook om het boeddhisme naar het westen te brengen, zeg maar. Dus er zaten ook echt mensen uit heel de wereld daar, zeg maar. En dan had je 's middags discussiegroepen met... jong, oud, alles door elkaar.
Yeah.
Ah, daar heb ik ook zoveel van geleerd, jongen. Van al die mensen en hoe mensen tegen de wereld aankijken. Dat soort dingen.
Lijp.
Ja. Dus, en natuurlijk geleerd over ademhaling, daar ook meditatie. En ja, vanuit daar ben ik toen weer verder gegaan, zeg maar. Uiteindelijk weer terug naar Thailand en nog in Bali beland. Ik heb uiteindelijk heel de zomer bij die Tom waar ik in het begin mee heb die ademcoach, die had in Ibiza een huis. Dus dan ben ik daar 3 maanden mee helpen, sessies gegeven, groepsprogramma's draaien. Dus ja, van alles geleerd in een jaar, zeg maar. En,
zo was het een groot transformatiejaar, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
2018 hebben we nog steeds over.
Ja, 18-19, zeg maar. Ja.
Oké, vet. Ja, toen je net over India begon, echt fantastisch. Man. Ik vind India van alle landen waar ik ben geweest sowieso het meest bizar. En ik krijg daar een heel magisch gevoel bij, of zo.
Ja. Ja, wat ik bijzonder vond, dat is denk ik zeg maar de slechtste periode uit mijn reis. Zeg maar ook intern en...
Ja.
Triggert je op alle niveaus, zeg maar. Het is zo anders als alles.
Echt alles je kan anders als alles.
Naar Azië of zo gaan, maar is toch valt nog allemaal een beetje binnen het gebruikelijke of zo. Maar India is
helemaal een andere wereld. Gewoon.
Veel intenser. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook echt ervaren. En net als dat het inderdaad je zo erg pusht om jezelf te veranderen of te openen, weet ik veel, maar... ik werd op alles uitgedaagd, zeg maar. Voeding, de drukte, het klimaat, alles.
Ja.
Ook als je daar een bus in gaat, ik weet niet, heb je daar ook met een bus gereisd?
Nee, niet heel veel
maar
met een bus
mensen gaan
eigenlijk.
Gewoon op je zitten bijna, zeg maar. En die koeien die daar heilig zijn, maar dan ben je aan het rijden en in één keer vol die bus op de rem.
Ja.
Voor in die bus bijna, omdat er een heilige koe staat waar ze niet omheen willen, zeg maar.
Ja.
Gaat in de weg, half ravijn geflikkerd bijna.
Ja, echt dood.
Ja, dus toch okay. Wel uitgedaagd.
Heel bijzonder, denk ik sowieso even delen. Vervolgens ben je op een gegeven moment weer teruggekomen. Je had jouw bedrijf sowieso verkocht. Ben je toen eigenlijk doorgegaan met ademwerk dan? Of?
Ja, dus toen ben ik eigenlijk begonnen als ademcoach. Ik was natuurlijk in Ibiza, ik al met Tom begonnen daarmee. Maar ik dacht, ja... Ik wil het ook voor mezelf doen. En wat ook wel in die reis was, weet je wel, een stukje van wie ben ik nou. Op een gegeven moment ook een beetje meer die hippie kant op gegaan. Ik dacht, ja, dat is ook niet helemaal wie ik ben. Ik heb toch wel nog steeds een affiniteit met die zakenwereld ook, zeg maar.
Ja.
En eigenlijk ben ik toen ook vooral oude, bekende oude klanten gaan helpen, zeg maar.
Okay.
Ik ook allemaal merkte dat ze stress hadden.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk begonnen, maar... toen was ik net een tijdje terug, een beetje begonnen met wat groeps ademsessies, gewoon random, zeg maar. Ook nog niet echt volle bak aan het werk. Maar toen kwam eigenlijk corona.
Mm.
En toen werd eigenlijk heel de wereld een beetje, want ik zat ook nog te twijfelen, ga ik nog verder reizen of niet, weet je wel. Maar toen ben ik eigenlijk ook gewoon echt begonnen wel met sessies geven en dergelijke.
Oké. Okay.
Maar ja, toen werd alles een beetje stopgezet. En toen... Mm. Ben ik door corona eigenlijk een beetje gegaan naar het 1-op-1 coachen. Dus ben ik gewoon mensen individueel gaan begeleiden.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heel veel, ja, dan help je 1 ondernemer en dan komen de volgende. En voor je het weet zit je helemaal weer vol, zeg maar, in je nieuwe job. Maar wel wat ik elke dag leuk vind om te doen, zeg maar.
Ja. Yeah.
En natuurlijk begonnen met ademwerk, maar inderdaad wat ik zei, het grote probleem van de mensen is stress, maar stress kan vanuit allerlei factoren komen.
Mm.
Maar heel vaak is het ook omdat ze gewoon geen vervulling voelen in hetgeen wat ze doen. Dus ze zijn allemaal aan het rennen naar iets en ze denken dat dat voor hun succes is.
Yeah.
En dan komen ze erachter. Want ik help heel veel gasten die eigenlijk het allemaal, als je naar de buitenwereld kijkt,
helemaal
best wel voor
hebben.
Elkaar hebben. Maar intern alles naar de kloten, zeg maar.
Yeah.
Dus dat is altijd de prijs die ze hebben betaald op het stressniveau of op...
Presteren, erkenning achternaast, et cetera. Ja, en ik ben wel benieuwd, wat kom jij dan veel tegen? Hè? Dus je benoemde net al van, extern is iedereen allemaal van alles aan het proberen te fixen. En dan hopen ze daarmee dat het intern beter wordt. Ja, wat kom je veel tegen?
Nou, dat eigenlijk gewoon de meesten gewoon niet weten wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Gewoon, ja, het simpelste... Eigenlijk een van de vragen wat ik bijna al die gasten stel is... Wie ben jij zonder je zaak? Dat weten ze niet. En omdat we dus...
heel die identiteit is daar natuurlijk om gecreëerd.
Ja, ik zeg, we leven eigenlijk altijd. Hè? Dus ben ik ook toen ik nog in Thailand zat met een gast die... Eigenlijk was een tantra-leraar. Met tantra denkt mensen altijd aan seks. Maar dat gaat eigenlijk heel erg over verbinden. Ja? Mm-hmm. Communicatie ook. En... hij legt het wel mooi uit ook, dat we altijd in een soort harnas leven. Ja? En eigenlijk iedereen leeft in een soort harnas.
Mm-hmm.
Ja, jij bent nu... ik kan zeggen, ik ben bij wijze van de coach, weet je wel. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een rol die je aanneemt.
Mm-hmm.
Maar je bent ook de zoon en de partner. En het zijn allemaal rollen die je aanneemt. Maar al die rollen zijn ook een soort harnas.
Mm-hmm. Ja? Klopt.
En wat er heel vaak gebeurt bij bepaalde mensen, vooral bij ondernemers... Die gaan zich op een gegeven moment heel erg identificeren met één van die harnassen.
Ja, ja, ja.
Dus
ja.
Die rol blijven ze aannemen, want daar voelen we ons goed in.
Ja.
En de harnas heeft natuurlijk ook een functie. Want als ik jou nou zou afwijzen op iets wat echt vanuit jouw kern is, dan voelen we ons vaak heel erg geraakt. Maar als ik zou zeggen iets in die rol wat niet helemaal oké is, dan kunnen we daar nog wel mee leven als het ware. Dus daarom hebben we ook heel vaak dat harnas aan. Alleen echt verbinden met elkaar, dat kan pas als we ook dat harnas... af en toe openen, weet je wel. En de harnas openen kan eigenlijk alleen maar door kwetsbaarheid. Dus als ik kwetsbaar ben, dan kan ik jou pas... kunnen wij elkaar pas als het ware ontmoeten in de essentie.
Ja.
Alleen, heel vaak voelt dat onveilig of dat soort dingen. En dit gebeurt eigenlijk allemaal onbewust. En daardoor gaan heel veel mensen, omdat ze dan in dat harnas zich eigenlijk wel comfortabel voelen, gaan ze dat harnas steeds sterker maken. Dus bijvoorbeeld de ondernemer, die gaat zich nog meer identificeren met het ondernemerschap.
Ja.
En dan komen ze er eigenlijk achter dat daar hun geluk niet in zit. Want in dat harnas kun je eigenlijk ook niks voelen.
Ja.
Het zit in de persoon.
Ja. Yeah.
En dan vraag je, oké, stel dat je dat eens afdoet. Wat blijft er dan nog over? Wat vind je dan belangrijk? Wat gaat er dan goed? Weten ze niet.
Nee.
En dan gaat dat proces ook weer beginnen. Van oké, maar wie ben je dan? Weet je wel, of wat vind je belangrijk? En dat komt eigenlijk omdat we altijd, inderdaad wat ik net ook zei, we zijn zo bezig met het externe, met alles buiten onszelf bezig, onszelf bezig te houden, dat we eigenlijk nooit meer vertragen en naar binnen keren.
Ja.
En eigenlijk kun je alleen maar jezelf leren kennen door jezelf ook die vragen te stellen.
Mm-hmm.
Wat vind je nou belangrijk?
Maar ja, die antwoorden vind je weer pas als je in ontspanning bent.
Vaak. Precies, want de meesten die kunnen niet eens meer ontspannen, omdat ze altijd denk ik niet bezig zijn, weet je wel.
Ja.
We leven tegenwoordig niet meer... net als vroeger, weet je wel. Dat komt ook met dat stresssysteem. Ik kijk altijd naar de mens als vanuit onze voorouders, jaagsverzamelaars.
Mm-hmm.
Ja? Die hadden misschien wel een veel gevaarlijker leven als ons, maar het was veel meer zwart-wit. Want we waren of, laten we zeggen, hier veilig in de grot, of we moesten naar buiten om te vechten en te vluchten. Ja? En dat is eigenlijk de stressstand, die vecht-vluchtstand. En wij hebben dat tegenwoordig niet meer zo. Ons leven is niet meer zo zwart-wit. Maar wij hebben... Ja, we hoeven niet meer op jacht, maar we hebben overal stressoren om ons heen. Waardoor we altijd in die overlevingsmodus zitten. En waardoor we altijd maar bezig moeten zijn, moeten jagen of moeten vluchten, zeg maar.
Ja.
In alles, weet je wel. Het bedrijf verwacht bepaalde dingen van me. De mensen om me heen, social media. Dat zijn allemaal stressoren waar mensen helemaal niet bewust van zijn. Dat is allemaal onbewust.
Ja.
Maar we hebben zoveel afleiding, dat we altijd in die overlevingsmodus zitten... Waardoor we nooit meer echt tot die rust komen. Alleen in die rust heb je pas ruimte voor die reflectie. Jezelf die vragen te stellen.
En ben ik wel benieuwd, want... Ja, kijk, ik zeg ook wel eens... ik zeg eerlijk, ik plan mijn rustmoment in.
Mm-hmm.
Anders dan neem ik geen rust.
Nee.
Dan vergeet ik dat of weet ik veel.
Ja.
Maar ik zeg ook wel eens van ja, kijk, ik ga ook niet... Of in ieder geval, ik kan... Ik vind het moeilijk om nu op een stoel te gaan zitten en voor me uit te gaan staren.
Ja.
Ik kan wel een meditatie doen in de ochtend en dat doe ik ook.
Ja. Dan ben je eigenlijk weer met iets bezig.
Ja, precies, precies. Ja, precies ja, dat.
Dat kan het wel.
Maar kijk, als ik dan naar dieren kijk, dan denk ik altijd van... Zo, fantastisch jongen, die zitten gewoon helemaal bam in the moment. Die zijn daar,
ja.
Punt. En daar heb ik heel af en toe, weet ik veel, als ik een sunset aan het kijken ben ooit. Mm-hmm. Of met bepaalde dingen... Maar wat doe jij zelf en wat zou je ook mensen willen meegeven om gewoon meer rust in je leven te ervaren?
Ja, eigenlijk is vaak stap 1 precies wat je zegt. We kunnen het bijna niet meer, omdat we dus, laten we zeggen, we zitten altijd in die auto met 200 km per uur.
Ja? Yeah.
Als we dan één keer op die noodrem trappen, dan is het gevaarlijk.
Yeah.
Dus dat kunnen we eigenlijk niet.
Mm.
Dus we moeten altijd een soort prikkels nog hebben, als het ware.
Yeah.
Dus stap 1 is vertragen. Wat ik mensen af en toe als oefening geef, dan ga ik naar buiten met ze, ook met ademhaling natuurlijk. Maar dan gaan we lopen en je ziet al aan hoe iemand loopt, zeg maar, of ze gejaagd zijn of niet. En dan ga ik gewoon dat tempo naar beneden brengen. Tot bijna aan het, bijvoorbeeld in het klooster ook, moesten wij ook walking meditations doen. Dus moest je heel rustig gaan lopen en elke keer bewust zijn van die stap.
Mm-hmm.
Niks brengt je meer in het moment als dat.
Okay.
Alleen het is ook zwaar oncomfortabel en je wordt helemaal, dan zie je pas hoe gejaagd wij zijn.
Ja, ja, ja.
En elke keer als ik dat met die mensen ook bewijs van doe, ja, de eerste 10 minuten zeg maar is gewoon een fucking hel en een strijd, want ze willen heel de tijd sneller.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment voelen ze zich weer in het moment.
Ja.
Maar ja, dat heeft ook heel erg met ons brein als het ware te maken. Ja? Dus het eerste stuk waar ik altijd naar kijk met stress is dat autonome zenuwstelsel. En dat heeft eigenlijk met die fight or flight modus te maken. Dat hoef ik misschien niet helemaal uit te leggen, want dat kennen de mensen denk ik wel, weet ik niet. Maar mm-hmm. misschien moet ik het anders even daarop terugkomen. Maar het tweede deel heeft heel erg met ons brein te maken, dat we eigenlijk nooit meer in het nu leven. Ja? Mm-hmm. Dus je hebt die anders zal ik het een stukje uitleggen. Je hebt eigenlijk die fight and flight, zeg maar. Dus we hebben
dat is fight, freeze.
Ja, fight, flight, freeze, zeg maar.
Ja.
Maar eigenlijk moet je zo zien, die jaagsverzamelaars, die hadden dus eigenlijk dat of we staan aan of we gaan uit, zeg maar. Dus ons autonome zenuwstelsel heeft eigenlijk twee standen.
Ja.
Dat noemen we de orthosympathische kant, dat is de fight, flight, freeze modus, zeg maar. Dus de actiestand. En de parasympathische kant, dat is eigenlijk de rust, ontspanning stand, ja. En wat ik in het begin vertelde, dat verhaal, ik zat dus altijd daarboven en in één keer ging ik naar beneden. Kan er ook af en toe oncomfortabel voelen. Maar die twee standen die zijn natuurlijk gemaakt om onszelf optimaal te kunnen presteren in beide situaties. Maar als ik naar buiten moet om te vechten, zeg maar, als jaagverzamelaar, heb ik hele andere functies nodig dan dat ik hier met jou rustig te praten.
Ja.
Dus als we naar buiten moesten, wat doet het autonome zenuwstelsel? Je gaat van allerlei processen activeren. Dus als ik buiten moet om te jagen, dan moet ik mijn ogen moeten scherper worden. Dus ik krijg een meter focus, dat ik het gebied beter kan scannen waar de dreiging vandaan komt.
Mm.
Tweede wat er gebeurt is dat die ademhaling omhoog gaat. Ik krijg een hogere borstademhaling. Vaak omdat we moeten rennen, moeten activeren. Als we die hogere ademhaling krijgen, dan krijgt ons hart minder ruimte. Gaat ons hart sneller pompen. Wordt er meer bloed rondgepompt naar de spieren, naar de hersenen. Wordt veel adrenaline aangemaakt natuurlijk, waar we van opgejaagd worden. Maar het bloed gaat natuurlijk meer naar de spieren, zodat we meer spierspanning krijgen, dat we beter kunnen rennen, beter kunnen vechten, sneller kunnen reageren. En dan die hersenen, zodat we meer prikkels kunnen opvangen, sneller kunnen reageren op wat er ook om ons heen gebeurt. Alleen dat bloed gaat natuurlijk ook ergens weg. Dus op het moment dat we in die actiestand gaan, wat is er niet nodig als we op zoek zijn naar voedsel, is eigenlijk ons verteringsstelsel. Dus het darmen, verteringsstelsel gaat uit. Ja? Vaak mensen die in de stress zitten, die hebben ook snel een droge mond bijvoorbeeld. Nou, dat komt omdat de vocht in onze mond is gemaakt om de enzymen van ons voedsel af te breken. Hebben we niet nodig.
Mm.
Darmstelsel, niet nodig. Als we aan het overleven zijn, dan ging het eerst om het individu, zeg maar. En was voortplanting niet belangrijk. Dus als we in die stress zitten, seksuele drive, ook uit. Ja? Alleen hadden we als het ware dat beest gevangen, gingen we terug naar die grot, dan maakt het lichaam uit die shift naar de parasympathische kant. En dan worden we juist ontspannen. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je juist een beetje zo'n soort glazige blik, geen focus, lichaam ontspant. In plaats van die hoge borstademhaling krijg je middenrifademhaling. Wij zeggen vaak buikademhaling, maar het is eigenlijk je middenrif.
Mm-hmm.
Het werkt als een soort parachute, hangt die in je ribbenkast. Mm-hmm. En die, als je diep inademt, gaat die open, zeg maar. En zorgt dat je een rustiger en diepere ademhaling krijgt. Maar wat hij tegelijkertijd doet, is als we dan weer inademen met dat middenrif, dan masseert hij ook gelijk als het ware je darmen weer.
Ja.
Dus wat gebeurt er? Dat bloed wat naar de hersenen en naar de spieren ging, dat gaat waar weer minder naartoe. Dus we krijgen minder spierspanning, minder gedachtes. Maar dat gaat weer naar het verteringsstelsel. Dus die darmen gaan aan, dat begint weer te werken. Vocht wordt weer aangemaakt, dus mensen die ontspannen, die soms beginnen ze te zeveren als je bijna in slaap valt.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele goede prikkel, want dan weet je dat je eigenlijk ontspannen bent. Ja, dus als we weer in die ontspannenheid zitten, zeg maar, dan is voortplanting ook weer belangrijk. En de autonome zenuwstelsel werkt van ons nog precies hetzelfde. Alleen wij zijn natuurlijk niet meer de hele dag achter beesten aan het jagen. Mm-hmm. Maar wij hebben dus die e-mail, social media, telefoon die van allerlei prikkels geeft, dus daar worden we ook van gestrest. En wij hebben tegenwoordig zoveel stressoren om ons heen dat we eigenlijk constant in die actiestand zitten.
Ja.
En dat heeft ook eigenlijk een stukje met ons brein te maken, zeg ik altijd. Want wij hebben niet meer zoveel die fysieke stress, want ik zeg altijd, stress is goed. Zonder stress ga je dood, zeg maar, mm-hmm. want dan overleef je het niet.
Ja.
Stel dat je naar buiten loopt en we hebben geen stress, op de auto aan en denk je, oh ja, leuk.
Ja.
Dus we hebben die stress nodig. Maar dat is fysieke stress vaak. Ja? Dus het lichaam moet daarvoor werken. Dat zijn goede stressprikkels. Een ijsbad bijvoorbeeld, fysieke stress. Workout, fysieke stress is een goede vorm van stress.
Mm-hmm.
Alleen, ik zeg altijd, wij hebben een beetje meer last van sluimerende stress. En wat is dat nou? Dat heeft veel meer met ons brein te maken. Ons brein is eigenlijk opgebouwd uit 3 delen. En het oudste deel van ons brein, dat noemen ze ook wel het reptiele brein. Daar zitten eigenlijk al die processen wat dat autonome zenuwstelsel doet. Dus dat gaat eigenlijk allemaal automatisch. En dan zeg ik altijd, kijk maar naar een krokodil. Een krokodil ligt eigenlijk heel de dag te chillen, zeg maar.
Mm-hmm.
Totdat er een prooi aankomt of dat hij honger heeft. Het stresssysteem gaat aan. Hij valt aan en eet zijn prooi op. Het stresssysteem weer uit. Doet eigenlijk niet zoveel. Heel bazaal, maar dat is eigenlijk een beetje wat het is.
Ja.
Maar wij hebben nog een tweede deel daaroverheen. En dat is het emotionele brein.
Mm-hmm.
En dat noemen we ook wel het zoogdierenbrein.
Ja.
Je hebt hier ook een mooie hond rondlopen. Maar kijk maar naar zo'n hond. Mm-hmm. Ja, toen ik binnenkwam. Hond zat te kwispelen, springen. Helemaal in zijn emoties. Helemaal blij. Ja.
Ja.
Dan ga je naar buiten. Komt terug. Hond weer blij. Je zit altijd in zijn emoties. Ja.
Mm-hmm.
Stel dat ik naar de wc ga. Komt hij ook weer. Dus die zit altijd in zijn emotionele deel van het brein. Altijd goed. Alleen wij hebben nog een derde deel daaroverheen. En dat is het menselijke brein, oftewel het rationele deel van het brein. En met dat rationele deel van het brein kunnen wij ons altijd heel bewust zijn dat we in het hier en nu zijn. Maar daarmee kunnen wij ook, wat ons onderscheidt van alle beesten, zeg maar, kunnen wij ook reflecteren op het verleden.
Mm-hmm.
En dingen projecteren op de toekomst. Dus hoe, inbeelden hoe iets zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
En dat deel van het brein, dat zorgt er eigenlijk voor dat wij constant in die overlevingsmodus zitten. Want wat doen wij? Wij leggen eigenlijk het referentiekader van het verleden over de toekomst heen.
Mm-hmm.
En dan heb je nu al stress. Dus stel, ik zou bijvoorbeeld tegen jou zeggen, we gaan dadelijk parachute springen, bij wijze van.
Mm-hmm.
Dat is een mooi voorbeeld. Daar hebben heel veel mensen stress van.
Ja.
Dan beginnen we, dan gaan we, trekken we die dingen aan op de grond. Er is allemaal niet zoveel aan de hand, maar we zitten al maximaal in die stress. Hè? Ga je omhoog vliegen, maximale stress. Maar al die tijd is er eigenlijk niks aan de hand. Maar we zitten wel in die stressmodus. Totdat je de vliegtuig uitspringt, bij wijze van. Dan zou je eigenlijk pas echt stress moeten hebben.
Ja.
En wat gebeurt er dan? Gaan de meesten pas genieten, zeg maar. Die denken, oh, ik vlieg en
ja,
dat is allemaal goed. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. Maar al die tijd van tevoren zijn we aan het inbeelden hoe het zou gaan zijn. Krijg je die stress. Ik heb het natuurlijk ook vaak ijsbaden, doe ik met mensen.
Mm-hmm.
Nou, zeg wat, zo'n ijsbad is een hele mooie spiegel in hoe iemand met stress omgaat in dat moment. Ja? Alleen waar zie ik altijd van tevoren, dan zitten we nog op de stoel en dan zitten ze al in die stress.
Ja.
Omdat ze kunnen bedenken, dus als er referentiekader is, ijs is koud, is kut, wil ik niet, dan heb je in dat moment al stress.
Ja.
En dat is wat ons tegenwoordig zo te gestrest maakt. We zijn constant bezig, ik moet straks nog dat doen, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En daardoor trek je jezelf constant uit het nu, waardoor het lichaam zich onveilig voelt, want hij kan helemaal niet weten wat er dadelijk komt, waardoor alles activeert en weer constant in die overlevingsmodus zit.
Ja.
En dit is wat ik constant aan het doen was in mijn drankhandel. Want als ik bij de ene stond in te laaien, bij wijze van, was ik al met mijn kop bij de volgende.
Ja.
Dan reed ik ook nog eens te hard naar de volgende toe, omdat ik altijd heel tijd bezig was met het moment om daar te zijn.
Ja.
Dan was ik nooit in het moment.
Juist.
Sta je altijd aan.
Ja.
En dat is wat het grootste probleem was van de mensen tegenwoordig is. En dat ze constant bezig zijn met iets wat ze denken. Ook moet straks dat bereiken of moet dit gaan halen.
Mm-hmm.
Waardoor ze compleet vergeten te genieten in het nu.
Ja, oké, maar wat moeten we daar aan doen, Ruud?
Nou, dus inderdaad meer in het moment bewust worden van wat er gebeurt, zeg maar. Dus,
en hoe doen we dat?
Nou, een hele simpele is. Kijk nou eens hier bijvoorbeeld in de ruimte. Ja? Zoals hier om je heen.
Ja.
Probeer eens even de temperatuur te voelen van de ruimte. Eens even te voelen dat je aan het ademen bent. Weet je wel, gewoon simpele dingen. Gewoon bewust worden van je zintuigen. Het gaat heel erg om ervaren en voelen wat er gebeurt in ons leven. Zeg maar. Als je ook alle spirituele paden erbij gaat kijken, eigenlijk gaat het helemaal niet om dat we iets bereiken. Het gaat het om het hebben van een ervaring. Ja?
Ja.
Als je gewoon alle dingen hoort. Maar wij vergeten de ervaring en we zijn alleen maar bezig met het doel.
Ja, ja.
En dat is het grootste ding, want dat zorgt eigenlijk ook voor leegte.
Ja.
Want je bent nooit daar.
Nee, precies.
En dan voelen we ons onvervuld, we weten niet waar we het geluk vandaan. Kijk, wanneer, ga maar terug naar de moment, nou, Jij vroeg net aan mij, wanneer geniet jij? Wanneer geniet jij? Dan ben je waarschijnlijk...
In het moment.
Ja. En niet dat je bezig bent, ook moet straks hier die podcast nog editen bewijzen van.
Ja, precies. Ja, die valkuil zie ik ook veel. Die heb ik in het verleden ook veel gemaakt. En natuurlijk, ik denk dat we allemaal invallen van... Ja, we moeten dit, dit en dit fixen. Of dit moeten we nog bereiken of wat dan ook. En dan... Maar dat is niet gewoon.
Nee. Nee, in, toen ik bij die 365 dagen succesvol dat jaarprogramma... Toen kwam op een gegeven moment Jaap Bresser spreken. Ik weet niet of je die man kent. Nee. Maar de eerste sit-up comedian van Nederland. Nou, hij zit in een rolstoel.
Okay.
Maar hij vertelde zijn verhaal. Hij was ook een jonge gast en alleen maar aan het... rennen richting het einddoel, zeg maar, om succesvol te worden. En het ging allemaal goed. En toen sprong hij op vakantie in de zee, kreeg hij een dwarslezing, zeg maar.
Ja.
Dus natuurlijk helemaal kloten. Alleen hij zei, al die tijd daarvoor was ik alleen maar aan het vechten om daar iets te herhalen, zeg maar. Ik vergat te genieten.
Mm-hmm.
En doordat hij in die rolstoel kwam, moest hij wel tot stilstand komen. En ging hij van de kleine momenten genieten.
Ja.
En hij heeft mij zo ook door zijn spreken bewust gemaakt. Ik dacht, ah ja. Fuck man, ik ben nooit aan het... toen was ik nooit aan het genieten. Ik was alleen maar bezig met... Ja, straks als ik dat heb, dan is het goed.
Ja.
Maar het is straks niet goed.
Nee.
Het is nu al goed. Of in ieder geval probeer nu gewoon te genieten van wat je doet, weet je wel.
Ja.
Natuurlijk, we moeten werken, we moeten dingen doen. Ik ben ook gewoon aan het werken. Alleen probeer wel meer momenten te hebben waarin je gewoon even bewust van bent dat er allemaal wel goed gaat en dat soort dingen.
Hmm. En kunnen we als laatste daarin een soort ademhalingsoefening of misschien een gewoonte waarvan je zegt doen of uitleggen van nou ga dit dagelijks eens doen of af en toe?
Nou ja, wat er dus eerst is, doordat we zo allemaal met al die dingen bezig zijn, zijn we veel te vaak, dus zitten we in die activatie, zijn we te gestrest. Wat er dan gebeurt is dat we vaak een oppervlakkiger adem krijgen, een hogere ademhaling, en gaan we ook sneller ademen. En als we ademen, ademen we lucht in natuurlijk, maar er zit zuurstof in. Die zuurstof wordt opgenomen in ons bloed, wordt omgezet in energie. En de reststof ervan is koolzuurgas, komt eigenlijk terug in je longen.
Mm-hmm.
En de koolzuurgas ademen we weer uit. En de koolzuurgas geeft eigenlijk de prikkel dat jij weer wil ademen. Alleen als je dus al een wat hogere ademhaling hebt, dan neem je al minder zuurstof op, gaat het proces sneller, word je intoleranter voor de koolzuurgas en ga je steeds sneller ademen. Dat is wat er eigenlijk met heel veel mensen gebeurt. Dus je komt in een soort negatieve spiraal terecht. Waardoor mm-hmm. ze, voordat ze het weten, chronisch zitten te hyperventileren.
Yeah.
Dus wat ik ook eigenlijk aan iedereen meegeef. En wat ook het de simpelste, of ja, voor sommige mensen is het zelfs al moeilijk. Maar ik bedoel, wat de makkelijkste oefening is. Is je ademhaling gewoon langzaam in trapjes naar beneden te brengen. Dus soms, de meesten die bij mij komen, die zijn bijna allemaal chronisch aan het hyperventileren. Zonder dat ze het in de gaten hebben. Dat is allemaal een ademhaling tussen de 18 en... 22 keer per minuut hebben, zeg maar. Terwijl we in rust eigenlijk 6 ademhalingen per minuut willen hebben.
Oké. Okay.
Dus we zitten nu, we doen niet zoveel. We willen eigenlijk 6 ademhalingen per minuut hebben. Nou, wat we kunnen doen is die oefeningen samen te doen, zeg maar. Om eens te ervaren, als we langzaam steeds rustiger gaan, hoe je je dan gaat voelen.
Ja.
Kunnen de mensen eventueel meedoen?
Ja, die mogelijk meedoen.
Ja.
Kunnen ze het in de auto doen, als ze het in de auto luisteren?
In de auto...
Met de ogen open.
Met de ogen open, ja. En ik zou het meer doen, zeg maar, als je even tot stilstand bent, zeg maar.
Ja.
Maar in de auto kun je misschien tot halverwege wel meedoen. Maar we gaan dadelijk... Wat ik dadelijk met je ga doen is... We beginnen even op een ademhaling waar heel veel mensen zitten, dus die vrij snel ademen. Ademen ze ongeveer 2 seconden in, 2 seconden uit. Ja. En die willen we steeds een stukje gaan vertragen. Dus ik ga om de 3 keer ongeveer een stapje maken. Dan gaan we naar 3 seconden in, 3 seconden uit. En dan 4 in, 4 uit. Dan zit je eigenlijk al een beetje op die 6 keer per minuut.
Mm-hmm.
Alleen vanaf daar gaan we die ademhaling nog meer vertragen. Dus we houden de inademing hetzelfde. Alleen de uitademing gaan we steeds rustiger doen. Ik zeg altijd, dat is het simpelste om te onthouden. Inademing is piekspanning, dus activatie. Uitademing is ontspanning. En als je dus langer uitademt dan je inademt, dan word je rustiger. Kun je altijd meenemen.
Ja.
Dus ook voor mensen bijvoorbeeld als stel dat ze aan het wandelen zijn en die podcast aan het luisteren zijn. Proberen ze het dubbel aantal stappen dat je aan het wandelen bent, zeg maar, uit te ademen in plaats van in te ademen. Dus je ademt bijvoorbeeld 3 stappen in en 6 stappen uit. Maar als je daar een tijdje doet, zul je merken dat je in één keer rustiger wordt.
Ja.
Zal ik een klein muziekje op de achtergrond zetten, dat we ook iets relaxter worden. Voordat we dat gaan doen, je wil eigenlijk door je neus altijd ademen. Ja, heel veel mensen ademen ook door de mond en zo. Daardoor wordt je adem sowieso sneller. Dus probeer daar constant door onze neus in te ademen. Ook door je neus uit. Alleen heel veel, vaak zullen we merken dat het op een gegeven moment naar 4 in 4 uit moeilijker wordt door je neus uit te ademen. Dus vanaf dan mag je voor mij ook door je mond uit ademen. Ja, als het lukt door je neus, als het niet gaat, adem je gewoon door je mond uit. Maar probeer wel door je neus in te ademen.
Ja.
Het tweede wat belangrijk is voor mensen, heel vaak heb je dus die hoge borstademhaling en je wil eigenlijk die middenrif ademhaling. Ja, vaak focus op onze buik. Maar als je eventueel je handen in je net onder je ribben zet, dan kun je goed voelen. Want adem jij überhaupt eens een keer gewoon eens diep in, zeg maar. Goed zo. Dus bij jou zie je ook al dat je eigenlijk een hele verticale ademhaling hebt. Dus jouw adem gaat omhoog, je borstkas gaat ook omhoog. Dus dan zit je ook al een beetje in die activatie. We willen eigenlijk een horizontale ademhaling hebben, dus dat we meer naar de breedte gaan.
Okay.
En dat doe je dus door je handen bijvoorbeeld onder je ribben te zetten en bewust te focussen terwijl je inademt, dat je die naar buiten probeert te drukken. Zo. Dan zie je gelijk dat jouw borstkas minder omhoog gaat, zeg maar. Ja. Dat je dus, voel je ook verschil?
Mm-hmm.
Ah, mooi. Dus probeer daarop te focussen terwijl we de oefening doen. Ja? Oké, dan zal ik eens even muziekje op de achtergrond. En adem eens even eens een keertje diep in door je neus. Gaat dat zo?
Ja, zo dan komt er een beetje in de microfoon.
Oké. Adem eerst eens een keer even diep in. En een zucht uit, laat me los. Goed zo. En dan gaan we in voor 2 seconden, rustig in. 2 en uit. 2 en in. 2 en uit. Goed, zo probeer minder diep te ademen, rustig in, 2 en uit, 2, goed zo, het gaat om de tijd, niet om de hoeveelheid, probeer minder te ademen in, 2, 3 en uit, 2, 3, heel goed, in, 2, 3 en rustig uit, 2, 3, adem in, 2, 3 en rustig uit, 2, 3. Gaan we in voor 4, 3, 2, 1 en rustig uit. 2, 3, 4. Rustig in. 2, 3, 4 en adem uit. 2, 3, 4. Heel goed in. 2, 3, 4 en adem uit. 2, 3, 4. Adem in. 2, 3. 4 nu uit voor 6. 4, 3, 2, 1. Rustig in. 2, 3, 4 en uit voor 6. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig in. 2, 3, 4 nu uit voor 8. 6, 4, 3, 2, 1. Rustig in. 2, 3, 4 en uit voor 8. 6, 4, 3, 2, 1. Rustig in. 2, 3, 4 en uit voor 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig in. Nu uit voor 10. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Adem in. 2, 3, 4 en uit voor 10. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Rustig in. 2, 3, 4. Nu nog langzaam voor 12. 10, 8, 6, 4, 3. In. En uit voor 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, adem in. En uit voor 12, 10, 8, 6, 4, probeer nog langzamer alsof je door een rietje uitademt voor 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Rustig in. En uit voor 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Laatste keer in. En langzaam uit voor 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Helemaal in. En langzaam een zucht uit. Voel even hoeveel verschil het heeft gemaakt. Voelt dat?
Goed.
Je ziet je ogen anders staan in ieder geval.
Ja.
Relaxter.
Hoe lang duurde dit?
3 minuten. Zoiets.
Achterlijk eigenlijk wat je gewoon in 3 minuten kan doen eigenlijk. Hè?
Toch?
Ja. Ja, helemaal rustig nu.
Ja. Ja, en wat je dan nog zag is dat je dus in het begin harder gaat werken. Dat doen heel veel mensen. Dus gaan ze meer werken. En het gaat eigenlijk dus... Ik zeg altijd, je hebt verschillende dingen. Dus het gaat eigenlijk om de hoeveelheid dat je ademt en de tijd. Ja? Mm-hmm. En als je de hoeveelheid gewoon hetzelfde houdt en de tijd vertraagt, ga je nog dieper, zeg maar. En in het begin, als je dan gaat actiever ademen, dan worden we soms een beetje duizelig of krijgen we tintelingen. Maar als je die ademhaling rustig houdt en de tijd vertraagt, dan word je zo relaxed.
Ja.
En je ziet het helemaal. Je hebt ook een beetje die waterige oogjes, wat ik net zei, zeg maar. Dus je lichaam vertraagt gewoon.
Ja.
En dit is gewoon simpel wat we, als je, ja, mensen die druk hebben en die toch verandering willen, dan geef ik ze dit als oefening. En dan zeg ik, oké, doe dit als je wakker wordt, dat je gelijk eigenlijk naar beneden gaat als je wakker bent. Doe dit voordat je gaat eten, zodat je lichaam ook gewoon kan verteren.
Mm-hmm.
En doe het bijvoorbeeld als je thuis komt, zodat je ook gewoon normaal met je vrouw en kinderen kunt praten, bij wijze van, en dat je niet zo opgejaagd bent.
Juist.
Is al een super verandering voor de meesten.
Ja.
Dan ben je 9 minuten bezig per dag.
Ja.
In 3 fases.
Ja.
Dat kan al de grootste verandering zijn van alles.
Mooi man, dankjewel. Ja. Ik ben benieuwd hoe de luisteraar het heeft ervaren.
Ja, precies.
Als je goede ervaring hebt gehad, of slechte, maar daar ga ik niet van uit. Dan laat het zeker weten, is altijd leuk om te horen.
Zeker.
Ja, ik wil mij ook gaan afsluiten. Ja. Ik sluit het af met de laatste vraag. Wat wil jij op dit moment vanuit je hart meegeven aan iedereen die nu luistert?
Ja, dat is een goede vraag, jongen. Nou, probeer eens wel vaker stil te staan bij je, ook wat je voelt en wat er in jou afspeelt in plaats van wat de buitenwereld van je verwacht. En je zult merken dat, dat je je beter gaat voelen als je vaker stilstaat bij wat er echt afspeelt dan dat je maar denkt van wat er allemaal moet en ik moet straks nog dit en moet dat. Dus probeer eens gewoon voor jezelf wat vaker in het moment te komen en je zult merken dat het een super groot verschil kan maken in jouw verwachtingen van de dag en hoe je het beleeft, zeg maar. Denk dat.
Mooi,
hè? Ja.
Dankjewel, man.
Ja, jij bedankt. En veel plezier op je reizen.
Gaat goed komen.
Ja.
Ik wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren. Ik zou zeggen, geniet lekker van de ontspanning die je hopelijk voelt. En anders ga nog even een 3-minuut sessie doen.
Spoel hem even terug.
En als je dit op YouTube kijkt, doe even een like omhoog. Als je op Spotify luistert, laat even een reviewtje achter. Wordt super erg gewaardeerd. En mocht je met Ruud willen connecten, kunnen ze jou denk ik gewoon op Instagram.
Ja, via Instagram, Ruud van VD Wiel.
Ja, ik zet jouw linkje sowieso in de beschrijving.
Ja, oké, of ruudvandewiel.com. Kun je alles vinden.
Helemaal goed. En dan zeg ik sowieso altijd geniet bewust van dit moment.
Ja.
En tot de volgende.